Ik zag in mijn aantekeningen dat ik alweer een poosje geleden heb gesproken over Daniël. En ik heb een vervolgpreek over een vervolghoofdstuk vandaag. En normaal gesproken beginnen we met een schriftlezing, maar dit gaat om een gedeelte waarvan, als ik het zou lezen, ongeveer de helft van de preektijd al weg is. Het is namelijk een van de langste verhalen in de Bijbel die niet onderbroken wordt. Het gaat om Daniël 3. Dus ik wil u aanmoedigen om erbij te pakken, Daniël 3. En af en toe zal ik daaruit citeren, maar ik heb één voordeel. Het is een van de meest bekende geschiedenissen in de Bijbel. En ik zou daar aan toe willen voegen ook een van de meest bekende geschiedenissen op zondagsschool. Het hoort tot de top 10 verhalen. Het gaat namelijk over Daniël en het gouden beeld. En toen ik een poos geleden over het eerste hoofdstuk gesproken heb, toen hebben we vastgesteld dat Daniël in veel situaties lijkt op te groeien in een omgeving die gelijk is aan die van ons. Daniël kwam als 15-jarige jongen in beeld. Als zijn geschiedenis begint in hoofdstuk 1, dan is hij ongeveer 15 jaar, 15, 16 jaar. Het is dus nog een tiener. En hij eindigt zijn leven als 85-jarige, ongeveer, als de meest machtige man van het toenmalige koninkrijk van Babel. De meest invloedrijke man. En wat we toen gezien hebben, en daar wil ik vandaag op voortborduren, is dat eigenlijk aan elke zegen die Daniël krijgt, een test vooraf gaat. Een test om te kijken van wat leeft er in je hart. God staat toe dat hij onder moeilijke omstandigheden komt, om dan te kijken van hoe reageer je. En als Daniël goed reageert, dan mag hij als het ware door naar de volgende ronde. Vorige keer hebben we ook even stilgestaan bij het feit dat Daniël in een vijandige omgeving leeft als gelovige. Ik zeg bewust niet christen, want dat is natuurlijk een nieuwtestamentische term, maar als ik die af en toe toch gebruik, dan denk ik dat het wel vergelijkbaar is. Want Daniël was iemand die als 15-jarige niet alleen in beeld komt in hoofdstuk 1, maar tegelijkertijd eigenlijk al een geschiedenis achter de rug heeft, waarin die, ik zeg het even met nieuwtestamentische termen, de kerk van waar hij bij behoort heel klein is. Je zou kunnen zeggen, er zijn een aantal Joden als ballingen meegevoerd naar dat rijk. Daar waren de ouders van Daniël bij. En ja, dat hele rijk is een heidens rijk. Een rijk waar afgoden gediend werden. En Daniël als 15-jarige wordt uit het ouderlijk huis gehaald. Hij wordt geïnterneerd. Hij gaat naar een internaat toe van de koning. Samen met een aantal vrienden. En dat internaat heeft eigenlijk maar één doel. En dat is alles wat Daniël meegekregen heeft van zijn ouders, wat hij geleerd heeft over God, Yahweh, de God van Israël, dat moet zo snel mogelijk gedelete worden. Dat moet zo snel mogelijk, ja, hij moet gebrainwashed worden, zouden we tegenwoordig zeggen. En in dat internaat, daar moet hij ander voedsel eten, wat niet kosher is. Daar moet Daniël ook de taal en de cultuur van de Chaldeeën leren. En hij krijgt een andere naam samen met zijn drie vrienden, om maar zo snel mogelijk alles wat hij meegekregen heeft weg te halen. En we weten in hoofdstuk 1 hoe Daniël reageert op de vraag om ook het voedsel van de koning te eten. Nou, dan zien we uiteindelijk dat Daniël vasthoudt aan zijn relatie met God. En dat als een tiener. En ik ga nu met jullie verder, naar aanleiding van diezelfde geschiedenis in hoofdstuk 3 kijken. Wat als je onder druk komt te staan? Want ik geloof namelijk dat wij als christenen in onze situatie ook steeds meer onder druk komen te staan. En ik denk dat als ik hier vanmorgen even de ruimte zou geven van vertel eens wat je meemaakt op je werk of onder je vriendenkring of op straat of in de buurt waar je woont of wat dan ook, dan zal menigeen onder ons al iets kunnen vertellen van ja, ik ervaar soms dat ik als christen echt alleen sta. Het zou zomaar kunnen zijn dat je de enige echte gelovige bent op je werk. En dat je baas je dwingt met zachte hand om toch maar bepaalde Bijbelse principes opzij te schuiven. En te zeggen, oké, doe nou maar mee, want dat hoort nou eenmaal zo, dat doen we nou eenmaal zo. En wat doe je dan? Christenen zijn ook, zeker in grote delen van ons land en in West-Europa, veruit in de minderheid. En steeds vaker zullen we tot ontdekking komen dat we de enige nog zijn die waarde hechten aan wat hierin staat. Nou, Daniël zat ook in zo'n omgeving. Maar op een bijzondere manier had God hem gezegend. Hij was ondertussen een invloedrijk, ja, hoe zou je dat tegenwoordig noemen, een gouverneur geworden. En dat kwam omdat Nebukadnezar had gezien dat Daniël en ook zijn drie vrienden mensen waren die integer waren en die karakter toonden. En dan komt de geschiedenis waar we over na gaan denken. Je mag door naar de volgende dia. Dan zien we in hoofdstuk 3 dat koning Nebukadnezar uitroept tot het maken van een groot beeld. Dat beeld, dat is hij in principe zelf. Ik denk dat velen van ons wel gezien hebben hoe dat potentaten, dictators, graag een beeld van zichzelf laten maken. Wie naar Noord-Korea gaat, die kan vele malen het beeld zien van Kim Jong-un. Wie weet hoe het in communistische dictaturen aan toe ging, die zag vaak ook de beelden van de leiders. En je zou kunnen zeggen, ze volgden alleen maar het grote voorbeeld van Nebukadnezar na, die ook een beeld liet maken. Geen klein beeld, gemiddeld zo groot als een kerktoren in ons land. Een meter of 30, misschien 40. Nou, wat daar gebeurt is eigenlijk nog steeds relevant. Want, wat zegt de koning? Ik wil even laten weten dat ik de baas ben, dus jullie moeten allemaal mij aanbidden. En jullie moeten allemaal knielen voor mij. Nou zult u zeggen, ik heb nog nooit meegemaakt dat ik letterlijk moet gaan knielen voor een afgod. Ik denk niet dat er iemand hier in ons midden is die zal zeggen, ik moest letterlijk vanwege de omgeving waar ik functioneer op mijn knieën voor een afgod. Het zou kunnen, maar dat komt in onze cultuur nog niet voor. En misschien ook niet meer. Maar toch zijn er wel heel wat overeenkomsten. Want misschien worden wij niet gevraagd om letterlijk te knielen voor een afgodsbeeld, maar hebben we ondertussen onze afgodsbeelden wat aangepast. En ik wil het vanmorgen wat dichterbij brengen. Want wat zijn nou die overeenkomsten met vandaag? Nou, de eerste overeenkomst die ik zou willen noemen is: de wereld creëert zijn eigen idealen en idolen om te aanbidden. Oh, is het uittreksel nog niet uitgedeeld? Dan denk ik dat het... Goed, ik heb daar even geen erg in gehad. Zou je dat dan alsnog willen doen? Want ik zie de meeste van u kijken. Ja, we zijn gewend dus Jan Baan dat we uittreksel hebben. En excuses, ik had dat even moeten aankondigen. Nou, ondertussen, terwijl de blaadjes rondgaan, ga ik toch langzamerhand door. De wereld creëert zijn idealen en idolen om te aanbidden. Ze zijn niet van goud. Laten we dat vooropstellen. Het zijn geen beelden die je met je ogen kunt zien en waarvan gezegd wordt, wil jij daar alsjeblieft voor bidden. Maar wie zijn dat dan? Wie zijn degene die wij geacht worden hoog te houden? Ik zeg het bewust even op een iets andere manier. Wie wij geacht worden hoog te houden. Wie we geacht worden op een voetstuk te zetten. Nou, dat zijn misschien wel de acteurs in een film. Dat zijn misschien wel de sportidolen. Dat zijn misschien wel mensen waarvan iedereen zegt, die moet je toch kennen. Want als wij de Heere God aanbidden en we doen dat wat uitbundig, dan doen we dat zo. Maar ik denk dat ik je weinig nieuws vertel als ik zeg, er zijn meer plaatsen in de wereld waar mensen zo staan. Je hoeft maar naar het gemiddelde rockconcert te gaan of popconcert en daar maken mensen dezelfde beweging. En ook op het voetbalveld en ook op andere plaatsen. Oftewel, we hebben in de wereld langzamerhand onze eigen afgoden gecreëerd. En iedereen die niet meedoet daaraan, die niet buigt, tussen aanhalingstekens, telt die eigenlijk nog wel mee. Ik lig er niet meer wakker van, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ken heel weinig films. Laat staan filmacteurs. Laat staan wat er zich in afspeelt. En als ik dat gewoon op het moment dat het zo eens te pas komt in een gesprek laat merken, mensen die me niet goed kennen denken van, hé, hey, is die wel van deze wereld? Is die wel van deze wereld? Doet die wel mee? Weet je, wij worden ook langzamerhand meegezogen in die cultuur. En dat gaat heel sluipend. Dat is niet een kwestie van, nou ga ik een knop omzetten. Nee, we worden meegezogen in het, tussen aanhalingstekens, aanbidden van mensen die het gemaakt hebben en die door anderen als het ware aanbeden worden. Er zijn andere dingen. Wat aanbidden we nog meer? Nou, misschien is het wel zo dat we zonder er erg in te hebben, langzamerhand ook in de wereld steeds meer accenten gaan leggen op dingen als geluk en invloed hebben, een doel hebben, succes hebben, populair zijn, fysieke schoonheid. Weet je, ik zeg niet dat het allemaal onbelangrijke dingen zijn. Maar het kunnen wel dingen zijn die langzamerhand de eerste plaats in je leven in gaan nemen in plaats van God. Het kunnen langzamerhand dingen zijn die zoveel invloed gaan hebben in je leven en in je denken en in je beleving, dat God langzamerhand op de tweede plaats terechtkomt. En meestal gaat dat onbewust. Meestal maak je niet een beslissing van oké, God gaat naar de tweede plaats en iets anders komt op de eerste plaats. Maar kijk eens voor jezelf, wat is nou voor jou belangrijk? Waar ben je meer bezorgd om? Want beide spelen in ons alle leven een rol. Ben je meer bezorgd om je karakter of om je imago? Wij hebben allemaal een karakter en we hebben allemaal een imago. Het imago is wat mensen van ons denken. Het karakter is wie we werkelijk zijn. Waar maak je je meer bezorgd om? Wie je werkelijk bent of wat anderen van je denken? Durf je nog alleen te staan als je weet dat dat op dat punt nodig is om Christus te blijven volgen? Waar maak je je meer bezorgd om? Wie je bent of wat mensen denken over jou? En ik ga dan maar door naar de volgende. De wereld creëert idealen en idolen om te aanbidden. En ik word verleid om een vals beeld van mijzelf te presenteren, om anderen te imponeren. Herken je daar iets van? Dat je eigenlijk mee wil doen. Als je mijn naam zoekt op Facebook, dan zul je hem niet vinden. Begrijp me goed, Facebook is geen zonde. Maar, nou misschien moet ik zeggen, je zult hem nog wel vinden. Ik heb geloof ik 7 jaar geleden een account aangemaakt en de enige reden was dat mensen in mijn omgeving beter wisten te vertellen wat mijn zoon in Wageningen deed tijdens zijn studie dan wij als ouders. Dus dan moet je maar op Facebook gaan zitten, want dan kun je me volgen. Oké, dat account heb ik nooit opgegeven, want ik weet niet hoe je een account op moet geven, maar het is al 7 jaar inactief. Om maar even een voorbeeld te geven. Nou, weet je, ik hoor van mensen soms, je moet je account wel een beetje opleuken. Kennen we die term? Je moet wel iets laten zien van waar je geweest bent. Bijzondere foto's. Weet je, wij proberen onbewust allemaal soms een beetje aan ons imago te bouwen. Je wilt geliefd worden, je wilt geëerd worden, je wilt gerespecteerd worden. En in feite zorg je ervoor dat je ik-gericht bent. Nogmaals, zeg niet dat ik tegen Facebook of wat dan ook ben. Het zijn neutrale media. Maar hoe gaan we ermee om? Weet je, er zijn mensen die er hun beroep van gemaakt hebben om een imago te bouwen. Een beetje gerespecteerde politicus die heeft zo iemand in dienst. En hoe noemen we zo iemand die in dienst van een politicus bouwt aan zijn imago? Precies, een spindokter. Wel eens van gehoord? Een spindokter. Die is ingehuurd om ervoor te zorgen dat de bewuste politicus zo goed mogelijk overkomt. Die feiten en gebeurtenissen heel selectief inzet. Die directe vragen ontwijkt met indirecte antwoorden. Die negatieve publiciteit over de betreffende politicus wegstopt en de negatieve publiciteit over zijn tegenstanders etaleert. Dat is de rol van een spindokter. En natuurlijk hebben wij geen spindokter. Maar zijn we ondertussen misschien ook met onszelf een beetje bezig om op die manier onszelf te profileren? Dat kan een afgod worden. En ik kom weer terug bij die vraag, waar maak je je meer bezorgd over? Over je karakter of je imago? Over wie je werkelijk bent, geestelijk? Of wat anderen over jou denken? Ik ga naar de derde. Als ik wereldse idolen en idealen negeer, dan kan het zijn dat ik niet meer meetel. Dan kan het zijn dat ik buiten, of voor een deel, buiten de society kom te staan. Dat was met Daniël en zijn drie vrienden niet het geval. Zij hadden gekozen om de Heer te blijven dienen en ze waren toch op hoge posities terechtgekomen. Commissaris van de koning of gouverneur of wat je ook tegenwoordig zou zeggen. En dan gebeurt deze situatie die we in hoofdstuk 3 zien. De koning die eist dat iedereen gaat knielen. De koning die eist dat iedereen uiterlijk laat zien dat hij de belangrijkste is van het universum. En dan zeggen Daniël en zijn drie vrienden, die wel aanwezig zijn. Nee, ik moet me corrigeren, Daniël is niet aanwezig. Daniël is de grote afwezige in hoofdstuk 3. Het gaat wel over Daniël, maar wellicht heeft hij een buitenlandse reis, of wat dan ook. In ieder geval niemand, geen enkele exegeet weet waarom Daniël zelf niet aanwezig is in hoofdstuk 3, maar zijn drie vrienden zijn er wel. En ze blijven staan. En dan gebeurt het. Van je vrienden moet je het maar hebben, ken je die uitdrukking? Terwijl ze als het ware daar staan, zien de mensen om hen heen, de andere gouverneurs en commissarissen van de koningin, dat ze niet buigen. En ze vliegen direct naar de koning en zeggen, hey, die Joden daar, die buigen niet voor u. Die buitenlanders, die zijn niet loyaal aan u. Ik weet niet waarom ze dat doen. Was er afgunst? Was er jaloezie? Was er zoiets van, die buitenlanders pikken onze baantjes in? Als zij geëlimineerd worden, kunnen wij misschien die baan krijgen. Mensen worden afgebrand als ze integer zijn. En daar moet je niet verbaasd over zijn. Ik ga direct door naar de volgende. Het goede doen kan betekenen dat andere mensen boos worden. Dat was hier namelijk van toepassing. Terwijl Daniël, nee, ik zeg het verkeerd, Sadrach, Mesach en Abednego, de drie vrienden van Daniël bleven staan, werden andere mensen boos. En dat terwijl ze zeer integer waren. En dat terwijl ze loyaal waren op alle terreinen, behalve op dit terrein. Ze dienden tenslotte als gouverneurs in een vijandelijke staat. Als je eerlijk bent op je werk, als je integer bent op je werk, als je loyaal bent naar je baas, als je andere christelijke kenmerken vertoont, betekent dat niet automatisch dat je daar waardering voor krijgt. Integendeel. Soms krijg je daar waardering voor. En soms zul je misschien staan en denken van, Heer, diep in mijn hart weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt door dit te doen. En toch word ik erop afgerekend. En toch word ik afgeschreven. Klinkt dat gek? Nee, dat klinkt misschien wel gek, maar dat is niet gek. Ik zou bijna zeggen, kijk naar de Heer Jezus. De Heer Jezus, de meest volmaakte man die ooit op aarde geleefd heeft. Waarvan je normaal gesproken zou zeggen, zo los van zijn rol als Gods zoon, zo iemand zouden we als iemand willen hebben die in onze omgeving woont. Hè? Laten we maar mensen hebben die volkomen integer en volkomen volmaakt zijn. Maar de Heer Jezus werd ook afgerekend. Hè? Bij binnenkomst van Jeruzalem, waarin hij aanbeden werd, en nog geen 24 uur later wordt er geroepen, kruisig hem. Weet je, je kunt volmaakt zijn, en niemand van ons is volmaakt van zichzelf, en toch ontdekken dat andere mensen je juist daarom willen kruisigen, bij wijze van spreken. Nou, ik kan me zomaar voorstellen dat jullie denken bij jezelf van, zo erg als het met Sadrach, Mesach en Abednego was, zo erg is het met mij niet. Bij mij dreigt er nog geen brandende oven, maar ik ervaar wel die druk. Die maatschappelijke druk, waarvan eigenlijk gezegd wordt van, je bent een der laatste Mohikanen. Je hoort bij die laatste 1% hier in Uithoorn die nog naar een kerk gaat. Of is het misschien nog 10%? Denk het niet, hè? Bij ons in de Bijbelbelt is het nog 10 tot 20% en in sommige dorpen nog 30%. Maar ik denk dat in grote delen van Nederland het tussen de 1 en de 5% ligt. Nou, je hoort wat die laatste der Mohikanen. En waarom weigerden Sadrach, Mesach en Abednego te buigen voor het beeld? Nou, dat kun je terugverwijzen, staat niet in je uittreksel, in Exodus 20 vers 3 tot 5. Je mag niet buigen. Exodus 20 vers 3 tot 5, onderdeel van de 10 geboden. Buig niet voor een andere god. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Kniel niet voor een afgodsbeeld. Blijf staan. Deze jongens, die waren uiteindelijk waarschijnlijk met hun ouders meegegaan naar Babel. Als balling, gedwongen meegegaan als balling. Daniel was mogelijk geboren in Babel, dat is niet helemaal te achterhalen. Omdat Israël dat wel gedaan had. De reden dat Nebukadnezar was binnengevallen en uiteindelijk een kwart van de inwoners had meegenomen naar Babel, was gelegen in het feit dat Israël afgoden aanbeden had. En deze jonge jongens hadden die les kennelijk goed in hun oren geknapt. En die zeiden, wij buigen niet. Want onze voorouders hebben het gedaan en daar is het onheil uit voortgekomen. Daar is deze ballingschap uit voortgekomen. Hun ouders hadden hen dat verteld. En ze hadden dat in hun hart bewaard en ze hadden een persoonlijke relatie met God als het ware. En dan gaan we naar de volgende. Wat moet ik doen onder druk? Maak je geen zorgen om je verdediging. Maak je geen zorgen om je verdediging. Het zou best eens kunnen zijn dat wij hier in meerdere mate, ook in Nederland, te maken krijgen met een stukje subtiele vervolging. Ik zeg subtiel. Nog niet direct zoals in Somalië waar we net voor gebeden hebben. Dat is directe vervolging. Maar het zou zomaar kunnen dat wij ook het steeds moeilijker krijgen om Christus te blijven volgen in een Christusvijandige wereld. En kijk dan eens wat er gebeurt in hoofdstuk Daniel 3 vers 13 tot 15. Dan moet je even lezen wat daar staat. Nebukadnezar barstte in woede uit en hij beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. De koning barstte in woede uit. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnezar uit. Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknieden voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed. Als je bereid toont om zodra de muziek van hoorn, pan, fluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort op je knieën te vallen en aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, dan komt het wel goed. Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. Dan moet je kijken wat hij dan zegt. Dat is een heel belangrijk stukje. En welke God zal jullie dan uit mijn hand kunnen redden? Welke God zal je uit mijn hand kunnen redden? Dit wordt wel genoemd de God-test. Wie heeft er meer macht? Ik of jouw God? Dat is eigenlijk wat hij zegt. Wie heeft er meer macht? Ik die jouw baas ben of jouw God? Wie gaat je redden? Als ik jou ontsla, als ik zorg dat jij zwart gemaakt wordt, oké. Wie gaat je dan redden? Als ik zorg dat jij belachelijk gemaakt wordt, hier in de omgeving, om wie je bent en wat je doet. Als ik kwade geruchten over je ga verspreiden, wie gaat je dan redden? Sadrach, Mesach en Abednego bleven kalm. En ze vertrouwden op hun God. Ze vertrouwden op hun God. God is een betere redder dan koning Nebukadnezar. Nebukadnezar had inderdaad, als ze alsnog gebogen hadden, kunnen zeggen, oké. Het is goed. Maar dan hadden ze dat gedaan waarvan ze wisten, dan doen we God verdriet. En ze deden het niet. Wie is jouw God als het moeilijk wordt? Is dat dan je baas? Is dat dan je omgeving? Is dat dan de sociale omgeving die wat vindt over jouw gedrag? Of blijf je trouw aan het woord van God en aan God zelf? Maak je geen zorgen over je verdediging en kijk dan wat ze zeggen. Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning, we vinden het niet nodig Nebukadnezar uw vraag te beantwoorden. We vinden het niet nodig om die vraag te beantwoorden, want wij weten het antwoord. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw hand kan redden, dan zal die ons redden. En kijk dan wat er staat. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Oeh, kun je de spanning voorstellen? Stel je voor dat je daar als toeschouwer had gestaan. Mag ik zeggen, even op zijn Nederlands, dan zou je toch staan te shaken. Dit was de godtest. Welke god is sterker? Ik? Nebukadnezar? Of die god van jullie? En dan zeggen ze, we vinden het niet eens nodig om die vraag te beantwoorden. Want we hebben een god die ons kan redden. Maar we weten niet 100% zeker hoe dat hij met deze situatie om zal gaan. Maar dan nog zullen we voor uw beelden niet buigen. Oeps. Stel je dat even voor in een gezagsverhouding. Waarin jij de ondergeschikte bent en jouw baas de koning is. Oeps. Wie is er belangrijker? Je business, je baan, je vrouw, je kinderen, je geld, plezier hebben. Oeh, ik zeg niet dat dit allemaal onbelangrijke dingen zijn. Beter om dat niet te zeggen. Maar wie staat er nou werkelijk op nummer 1? Als het moeilijk wordt, als die druk toeneemt, waar kies je dan voor? Eigenlijk is alles wat op de plaats van nummer 1 is komen te staan, jouw God. Alles wat het belangrijkste is, is jouw God met een kleine g. En, dan gaan we dus door naar de, deze dia, ja. Realiseer je dat God over meer kracht beschikt om je te redden. Dat God over kracht beschikt om je te redden. En als God toelaat dat jij in zo'n situatie komt, waarin je moet kiezen, wie is mijn God? Is dat mijn baan? Zijn dat mijn vrouw, mijn man, mijn kinderen, mijn... Vul maar in. Dan kan God op 3 manieren ingrijpen. Ik heb genoemd de manier soms van. Soms redt God van het oordeel wat eraan dreigt te komen. In dit geval de vurige oven. Soms gaat datgene wat verwacht wordt totaal niet door. Soms wordt iemand die door de doktoren is gezegd, je hebt nog maar een paar weken of een paar maanden te leven, volslagen genezen. Soms wordt iemand die ontslagen wordt, daarna weer hersteld in zijn functie, met misschien nog promotie ook. Soms gebeurt er zoiets en dan noemen we dat een wonder. Toch? Als iets dwars tegen alle logica en alle verwachtingen in gebeurt, dan spreken we van een wonder. En ik zeg altijd, wonderen bestaan, want God bestaat. Maar een wonder is een wonder, omdat het niet elke dag voorkomt. Toch? Als alle mensen die hier ziek worden, weer genezen worden op gebed, dan zouden we langzamerhand niet meer spreken over een wonder. Dan zouden we zeggen, nou, dat gebeurt gewoon. Nee, als dat één keer gebeurt waarvan we zeggen, nou, daar is iemand die, en dan noem ik toch maar even het voorbeeld van ziekte, door de dokter is opgegeven en we hebben als gemeente en als oudste om hem heen gestaan, we hebben gebeden en we hebben alles gedaan en er vindt volledige herstel plaats, dan is iedereen diep onder de indruk. Als zo iemand een getuigenis geeft en zegt, kijk eens wat God gedaan heeft. Een wonder. Maar dat noemen we dan, dat noem ik dan, dat is een heilige wegomlegging. Een heilige wegomlegging. Je weet wat een wegomlegging is, hè? Je kunt niet rechtdoor. Je moet via een andere route op je bestemming komen. Nou, als God redt van een dreigend oordeel, dan is dat een heilige wegomlegging. Geen vuur, geen dood. Maar de tweede is, God redt soms ook door het vuur heen. Hij geeft kracht om doordat die druk, wat het ook is, hè. Het kan ziekte zijn, het kan een ontslagsituatie zijn, het kan van alles zijn. Soms geeft God kracht om er doorheen te gaan. Dat betekent, en daar gaan we wat verder op doorbeduren, want dat is van toepassing op Daniel, of op, Sadrach, Mesach en Abednego. Zegt God niet, vuur blijft buiten beeld. Nee, dat vuur komt angstig dichterbij. Kom ik straks uitgebreid op terug. En dan de derde is, soms redt God door middel van. Oftewel, God gebruikt de nare omstandigheden om ervoor te zorgen dat je er uiteindelijk beter uitkomt. Om uiteindelijk een groter onheil te voorkomen. Ik heb 1 Petrus 1 vers 6 daarop geschreven. En ik weet nu niet of dat die op uw uittreksel staat. 1 Petrus 1 vers 6. Nee. Nou, misschien is het goed om samen even op te zoeken. 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Prachtige tekst. 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Daar zie je dat. Verhoog u hierover, ook al moet u nog tot uw verdriet een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud dat toch ook in het vuur wordt getoetst, en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Mag ik even met een knipoog zeggen dat ik soms wel eens de neiging heb om een bepaalde tekst uit de Bijbel te schrappen? Ik weet niet wat jullie denken als Petrus zegt, verheug je hierover, ook al moet u tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Verheugen jullie je in beproevingen? In narigheid? Eerlijk gezegd, ik niet. Ik zie ziekte en nare situaties en conflicten liever aan mijn deur voorbij gaan. Toch? Maar weet je wat Petrus hier zegt? Weet je, dat heeft een doel. God redt soms door middel van. Het heeft een doel. Want, kijk maar naar wat hij zegt, zo kan de echtheid van uw geloof blijken. Dat is dus een toets. Dat is een toets die God toelaat in je leven om te kijken van, wat leeft er nou in jouw hart? De meest bekende toets die we allemaal kennen, als we de Bijbel een beetje kennen, is de toets die Abraham onderging toen hij zijn zoon moest offeren. Abraham, ga maar naar de berg, neem je zoon mee en offer hem. Oei. Past niet in mijn logica, past niet in mijn denken. Ik moet er niet aan denken. Abraham werd getoetst door de Heere. Sadrach, Mesach en Abednego werden ook getoetst door de Heere. Soms laat God het toe om ons eindelijk uit voor een groter onheil te behoeden. Want God heeft meer interesse in ons karakter dan in ons comfort. Onthoud dat. God heeft meer interesse als hemelse vader in ons karakter dan in ons comfort. Hij staat toe dat we soms, ik zeg niet dat hij het veroorzaakt, en let op, hij staat toe dat we soms in nare omstandigheden terechtkomen om uiteindelijk ons te helpen een intiemere relatie met hem te ontwikkelen. Daarom zeggen we ook vaak, van nare omstandigheden, die hebben altijd een uitwerking in je leven. Of je wordt er beter van, geestelijk gezien beter van, of je wordt er bitter van. Het ene betekent dat je dichter bij God komt, en het andere betekent dat je moeilijke omstandigheden je verder van God vandaan brengen. Het is uiteraard Gods bedoeling om door moeilijke omstandigheden ervoor te zorgen dat we dichter bij hem komen. Maak duidelijk dat je altijd op hem zult blijven vertrouwen. Je mag door naar de volgende. Maak duidelijk dat je altijd op hem zult blijven vertrouwen. Deze drie vrienden conformeren zich niet. Op het moment dat het moeilijk wordt, omdat je Christus wilt volgen op je bedrijf, in je straat, in je, vul maar in waar je ook functioneert, weet dan wat God heeft beloofd. Weet dan dat God heeft beloofd dat hij je niet in de steek zal laten. En dat als je op hem vertrouwt, hij je nooit zal beschamen. In Jesaja hoofdstuk 43 staat een prachtige tekst die ik je in ieder geval mee wil geven als een bemoediging voor zulke situaties. Staat ook niet in je uittreksel, ik moest enigszins beperken. Jesaja hoofdstuk 43 vers 2 en 3a. Lees maar even mee als je een Bijbel bij je hebt. Jesaja hoofdstuk 43 vers 2 en 3a. Moet je door rivieren gaan? Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heere, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Ik, de Heere, ben je God. Dat zegt God tegen, door middel van Jesaja, aan het volk. Maar eigenlijk ook aan ons. Vertrouw op mij. Maak duidelijk dat je altijd loyaal zult blijven aan God. Wat de omstandigheden ook zijn. Als ik deze preek bij wijze van spreken zou kunnen houden in een Somalische kerk, voor zover die er was, dan zouden ze glimlachen. En dan zouden ze zeggen, dat weten we al lang. Dat weten we al lang. Want God gaat met ons mee. Zelfs als we zodanig gestraft worden dat we misschien het leven erbij moeten laten, omdat we Christus volgen, wij blijven vertrouwen op de Heer. Volgende. Wat is het gevolg als ik blijf vertrouwen op God? Nou, als eerste, God zal met me meegaan door het vuur heen. Ik zag vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze waren ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon. Er gebeurt iets heel opmerkelijks. Want op het moment dat Nebukadnezar begrijpt dat zij niet buigen voor hem, dan denk ik, maar dat is mijn interpretatie, daar hoef je het niet mee eens te zijn, dat de schrik hem om het hart slaat. Want nu wordt de Godtest werkelijkheid. Toch? Op het moment dat zij zeggen, wij vertrouwen op onze God en in dit geval niet op u, dan zal het blijken. Kun je je voorstellen dat je als koning zegt, als er daar zo'n brandende oven staat, stook dat vuur 7 maal heter. Toch volslagen idioot. Het was al zo heet dat ieder die maar in de buurt kwam dood zou neervallen. Maar hij wordt zo boos. En hij wordt, denk ik, ook innerlijk onzeker dat hij geen enkel risico wil nemen. Stook dat vuur 7 keer heter. En gooi ze erin. Dat die opdracht van Nebukadnezar zegt meer over zijn eigen onzekerheid dan over de situatie. En wat gebeurde er toen? Nou, 5 dingen. God gaat door het vuur heen. Die 5e, de Godenzoon. De Heer Jezus, die was erbij. Ik zal je nooit begeven. Ik zal je nooit verlaten. Blijf maar op mij vertrouwen. Dat waren de laatste woorden voor het vertrek van de Heer Jezus. Jij gaat meerdere keren in je leven door het vuur heen. Net zoals ik. Niet allemaal even vaak. Niet allemaal even diep, maar we krijgen in ons leven allemaal met vuur te maken. Vuur van de vijand. En soms zal God, net voordat de brandende oven opengaat, een heilige wegomlegging bieden. En soms zul je er dwars doorheen gaan. Weet dan dat de Heer erbij is. Wat er ook gebeurt. Welke trieste, nare omstandigheden je ook terechtkomt, God is erbij. Misschien nog wel veel meer, maar dat zeg ik even uit mezelf, misschien nog wel veel meer dan anders. Want hoe moeilijker jouw situatie wordt, hoe meer je naar hem uitroept, hoe meer zijn aandacht, zijn liefde en zorg naar jou uitgaat. En hij komt er zelf bij. En dat is niet alleen zichtbaar voor Sadrach, Mesach en Abednego, maar ook voor de koning die van grote afstand kijkt. Die ziet tot zijn verwondering dat ze levend rondwandelen. Ik ga naar punt 2. God zal het vuur gebruiken om mij te bevrijden van wat me gebonden houdt. Op zondagschool vertellen we heel vaak onbewust dat er helemaal niets verbrandde in het vuur. Maar dat is niet waar. Is je dat wel eens opgevallen? Er verbrandt wel degelijk wat in dat vuur. Want de mensen worden als een soort mummie erin gegooid. Ze werden gekneveld, gebonden. De mensen die ze erin moesten gooien, die vielen dood neer als gevolg van de hitte. Maar we zien dat op het moment dat ze gezien worden door koning Nebukadnezar, dat er wel iets is veranderd. Namelijk de touwen waarmee ze gebonden zijn, die zijn weg. Die zijn wel verbrand. Want ze lopen vrij rond in het vuur. Het enige wat God laat verbranden in het vuur, zijn dus de touwen waarmee ze gebonden zijn. Ze zijn vrij. Vrijgekomen en ze hebben volledige bewegingsvrijheid. Oftewel, het vuur verandert je wel. En ik ga nu een klein beetje herhalen wat ik net al zei in een andere woordvorm. Het vuur verandert je wel. als je daar doorheen gaat, dan doet dat iets met jouw relatie tot God. Dan doet dat iets met jouw intieme relatie met God. Je wordt nog meer toegewijd. Je wordt nog meer, mag ik zeggen, verliefd op de Heere God. Wat een geweldige God heb jij en ik. Wat kunnen we daar dankbaar voor zijn? Je karakter verandert door dat vuur heen. Je komt los van een aantal dingen waarmee je misschien gebonden was aan deze wereld. Je komt los van misschien een aantal karaktereigenschappen waarvan God zegt, het zou goed zijn als die er niet meer waren. Want dan ga je meer op de Heer Jezus lijken. God gebruikt als het ware het vuur om je te bevrijden van die dingen die jou nog in de weg zitten. Misschien van die geheime zonde. Misschien van die vervelende karaktereigenschappen waarvan je weet dat die niet tot eer van God is. Misschien iets anders. Maar God gebruikt dat vuur om jou er beter van te maken. En we lazen het net al in de tekst van 1 Petrus. Dat we gelouterd en gereinigd worden. Nou, een zilversmid die nog het oude ambacht beoefende, die kreeg eens de vraag van een bezoeker die die rondleidde, en daar stond zo'n hele grote kan met vloeibaar zilver dat bruikbaar moest worden voor het uiteindelijke doel, laten we maar zeggen misschien sieraden of iets anders. Toen vroeg die bezoeker, toen hij ver op een trapje daarnaartoe keek, hoe weet je nou of het zilver zuiver is? En zo van een afstand van 5-6 meter van boven was dat een hele logische vraag, want er dreef nog wat vuil in dat zilver. Het was namelijk wat ze noemen vuil zilver, waar ook nog stukken erts in zaten. En toen zei de zilversmid, hij zegt, als je nu naar beneden kijkt en je kijkt in die pan met gloeiend zilver, wat zie je dan? Ja, als ik goed kijk, zegt de bezoeker, zie ik een troebel beeld van mezelf. Want zilver weerspiegelt. Hij zegt, weet je, het zilver is pas zuiver als ik steeds het vuil eraf schip en je van boven kijkt en je ziet een glashelder beeld van jezelf. Oftewel, het weerspiegelt voor 100%. Het is niet troebel, het is niet vaag, het is helder. Hij zegt, dat is een teken dat alle onreinheid, alle stukjes erts en dat soort dingen en andere dingen die je niet in thuis horen, dat ik die er afgeschept heb met mijn spaan als het ware. En daar zat een geestelijke les in. Want dat zilver moest dus 100% zuiver worden om te kunnen gebruiken. En elke keer ging die zilversmid er met een soort spaan, een zeef doorheen, om alles wat was boven komen drijven eruit te halen. Nou, dat is denk ik wat proces wat ook in de Bijbel beschreven wordt van reiniging, heiliging en loutering. God gebruikt dat vuur als het ware, om ervoor te zorgen, en nou maak ik het even met een geestelijke toepassing, dat als je naar beneden kijkt, dat je steeds minder van jezelf ziet en steeds meer van de Heer Jezus. Want jij moet tenslotte op de Heer Jezus gaan lijken. Steeds minder van jezelf ziet en steeds meer van Hem. Ik zal je louteren, maar niet als zilver, in de smeltoven van de ellende zal ik je beproeven. Dat is weer zo'n tekst waarvan ik denk, ik zou hem eigenlijk willen schrappen, toch? Wij zitten niet te wachten op die smeltoven der ellende. Wij zitten niet te wachten op die narigheid. Maar uiteindelijk, we worden er beter van als we reageren zoals God het door middel van zijn Heilige Geest in ons hart geeft. God zal me kennis laten maken met een nieuwe vrijheid. U hebt ons beproefd, o God. En let op wat er dan staat. U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd. Gezuiverd als zilver, ons in een vangnet gedreven, ons een zware last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heen gereden. We zijn door vuur en door water gegaan, maar u bracht ons naar een land van overvloed. Zie het contrast hier. Het contrast van het land van overvloed, maar ook de weg die nodig was om dat te bereiken. Dat is denk ik ook wat God in ons leven toestaat. Ik kom opnieuw terug bij wat ik helemaal aan het begin zei. God staat toe dat wij getest worden. Nogmaals, ik kan het niet genoeg benadrukken. Hij veroorzaakt het niet Dat is een hele hoge uitzondering. Je zou kunnen zeggen, bij Abraham deed hij dat wel. Maar in ons leven staat hij als het ware bepaalde vrijheden toe aan Satan. Zoals Job dat ook kreeg. Hè? Van, ja, zegt Satan tegen God, Job dient u wel, maar kijk eens, u geeft een voorspoed. Oké, ik sta je toe om op bepaalde terreinen van zijn leven hem narigheid te bezorgen. En uiteindelijk komt Job glansrijk door die test heen. Want hij blijft vertrouwen op zijn God. Weet je, je kunt te maken krijgen met verdachtmakingen, met beschuldigingen, met valse oordelen, met kwaadsprekerij. En het zou me niet verbazen of ons het volgen van de Heer Jezus wordt steeds zwaarder in deze maatschappij. Steeds moeilijker. Steeds meer een uitdaging. En als je dan niet vast staat op het fundament, dan kan je zomaar meegezogen worden. En we zien dat in onze omgeving gebeuren. Hoe dat mensen die alles wat ze meegekregen hebben, uiteindelijk geen plek in hun hart gekregen hebben. En uiteindelijk meegezogen worden met de wereld. Volgend punt. God zal zorgen dat ik er onbeschadigd uitkom. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar van hun hoofd was geschroeid. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Ze kwamen er, en dan moet ik er eigenlijk één ding aan toevoegen. Ik heb bewust niet aan de tekst gedaan, maar anders krijg ik die vraag na afloop. Ze kwamen er geestelijk onbeschadigd uit. In dit geval ook lichamelijk. Maar ik wil dat toch wel benadrukken. Ze kwamen er geestelijk onbeschadigd uit. Integendeel, ze kwamen er beter uit. En dat zien we dan ook wel vaak in ons eigen leven. Ik heb mensen al zo vaak horen zeggen, dit was een van de moeilijkste perioden in mijn leven. Maar als ik terugkijk, het klinkt gek, maar ik zou het niet hebben willen missen. Want het heeft me dichter bij God gebracht. Het heeft me God beter leren kennen. Het heeft me liefde voor God een impuls gegeven. En dan denk ik, ja, dat is het. Dat is wat er gebeurt. Als we kijken naar mensen, en de meeste van ons zullen hem wel kennen, Nick Vujicic, the man without limbs, de man zonder ledematen, dan zijn we diep onder de indruk van zijn vreugde en zijn blijheid, ondanks dat hij eigenlijk alles mist wat wij zo belangrijk vinden. Degenen die wat ouder zijn onder ons kunnen ons Joni nog herinneren. De vrouw die de leven lang in een rolstoel moest doorbrengen. En trouwens nog steeds doorbrengt. Maar een geweldige getuige is. Nou, dat is het. God zal zorgen dat ik er niet alleen onbeschadigd uitkom geestelijk. Maar dat ik er ook nog beter van word. En als laatste. God zal uiteindelijk ook ongelovigen tot hem brengen. U ziet de tekstverwijzing op uw uittreksel staan. Want uiteindelijk zegt Nebukadnezar. Ik heb de godtest verloren. Jouw God, jullie God, is sterker dan ik. Ik heb de godtest verloren. Hij staat nu op de eerste plaats. En kijk maar eens even hoe mooi dat hij dat tot uiting brengt in de verse 28. Hij nam het woord. Hij zei, geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten. Nou, ik zeg wel eens met een knipoog. En ik heb het ook tegen mijn vrouw gezegd. Ik zeg, als ik eerder ga dan jij en je wil iets op mijn grafsteen zetten, zet er dat maar op. Hij heeft zich op God verlaten. Zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven. Omdat ze voor geen andere dan hun eigen God, met een hoofdletter, willen knielen of neerbuigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat een ieder van welk volk, welke natie of taal dan ook, zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Oké, dit is niet politiek correct wat hier staat, maar het staat er nu eenmaal in stukken wordt gehaakt. Wauw, is dat niet een getuigenis? Uiteindelijk zou je kunnen zeggen, deze negatieve gebeurtenis, schandelijke gebeurtenis, wordt door God gebruikt om uiteindelijk zijn naam te vestigen en ervoor te zorgen dat er niet alleen ruim baan komt voor het evangelie, maar dat er ook de machthebber van die tijd zich onderwerpt aan die God. En dan denk ik, wauw, ze vertrouwden op hun God. Ze hebben zich op hem verlaten. Dat is een belangrijke les. En let erop, God gebruikt je pijn. God gebruikt je tranen. Je hebt ze niet voor niets laten vloeien. God zorgt ervoor dat uiteindelijk, als je de juiste keuzes maakt door zo'n moeilijk proces, je zegt, dat had ik niet willen missen. Want mijn karakter, mijn geestelijk karakter is gegroeid. Maak je niet zozeer zorgen om je imago. Maak je zorgen om je geestelijke toestand van je hart. En zorg dat je stukje bij beetje toenemende druk, ik noem het nog geen vervolging, maar toenemende druk aan kunt. En daarvoor heb je als eerste God, maar en dat wil ik ook nog beklemtonen, en daarmee gaan we het afronden. Daarvoor heb je ook elkaar. Want ik denk dat de christelijke gemeenschap, de christelijke kerk, een steeds belangrijke functie gaat krijgen. Ik hoor soms mensen wel eens zeggen, ik ben in de kerk teleurgesteld, ik volg nu kerkdiensten op de radio of op de tv. Op zich is daar niks mis mee. Daar kan je vaak best wel dingen leren. Maar één essentieel ding mis je. En dat is die onderlinge contacten, die onderlinge relatie. Het feit dat ik vandaag jouw schouder nodig heb om uit te huilen en voor je kan bidden. En jij morgen de mijne en precies het omgekeerde. Dat zullen we in de toekomst vaker zien dan dat we dat nu nog ervaren hebben. Zullen we een moment stil zijn, dan kan ieder voor zichzelf nadenken van wat heeft de Heer tot mij willen zeggen vanmorgen. En daarna zal ik afronden met gebed.